Goedemorgen allemaal. Heel mooi om weer bij jullie te mogen zijn. Wat een zegen en een genade om jullie weer te mogen ontmoeten. Om ook zo'n dienst te mogen beginnen met zo'n handdruk waar je elkaar het goede van God toewenst. De vrede van Hem. Ik mag ook de groeten overbrengen van de gemeente in Ten Boer. We hebben afgelopen zondag onze 10-jarig jubileum mogen vieren. Een peulenschil vergeleken met, de leeftijd van deze gemeente. Hè? Hoe oud is deze gemeente? Hoe jong? Ja, moet je nagaan. Ja. Dus wat dat betreft, kijken we daar met respect naar. We hadden overigens ook genodigden van kerken die al honderden eeuwen lang bestaan in ons midden. En dan voel je helemaal zo'n groentje als evangelische gemeente. Maar we hebben een prachtige tijd gehad met elkaar. We hebben ook jullie groeten overgebracht. Kerk zou anders zijn gekomen, hè? Maar door de omstandigheden was die verhinderd. Maar nou, we hebben ook onze verbondenheid met jullie in de dienst ook even tot uiting gebracht door daarna te verwijzen. Ja. Ik wil even bidden voordat ik met het woord van God zou willen beginnen. Vader God, dank u wel dat we zo hier in de rank mogen zijn en dat u naar uw belofte in ons midden bent. We bidden ook of we inderdaad mogen ervaren dat u door uw geest spreekt. En dat ook het woord dat ik mag brengen dat ik niet meer ben dan dat kanaal waardoor u ook uw wijsheid kunt verkondigen. Heer, door beperkte mensen, monden hersenen heen, om het zo maar te zeggen, dat u dat gewoon doet en dat u ook spreekt tot een van de harten of tot meerdere harten die er vanmorgen in het bijzonder nodig hebben. Zo willen we bidden dat u dat doet in Jezus' naam. Amen. Een tijdje geleden voor deze samenkomst kreeg ik een mailtje van Ellen Hendricks, dat ze jullie in 40 dagen tijd naar Pasen toe als gemeente bezig zijn met de kalender van Lentier. Het thema is opstaan en ze schreef: het zou mooi zijn als de preek van zondag een beetje aansluit op dat thema. En het vierde week heeft als thema: daar sta ik voor op, van zitten naar opstaan. Zie je kans om in jouw preek daar aandacht aan te besteden? Ja, kan natuurlijk altijd. Daar ben ik even voor gaan zitten. En wij gaan vanmorgen niet heel diep op dat thema in. Ik wil vanmorgen eigenlijk gewoon een o zo bekend Bijbelverhaal met jullie delen. Waarvan ik zo prachtig vind dat God dat heeft laten optekenen. Omdat het niet zomaar een verhaal is. Er staan niet zomaar verhalen in de Bijbel om ons te verwonderen over de grote daden van God. Die dingen die we daar zien opgetekend in de geschiedenis, wat Jezus deed op aarde, zijn iedere keer weer geestelijke levenslessen. Daar gebeurt iets wat we in het fysieke zien gebeuren, wat eigenlijk in de hemelse wereld een effect heeft. En ook vanmorgen gaan we naar zo'n verhaal kijken. Gaan we zo'n geschiedenis lezen. Maar ja, even kijken of deze het doet hoor. Want ik heb hem ingeschakeld. Ja, kijk eens. Nou ja, ik moest toch even met dat zitten beginnen. Zoals jullie weten, wat dat betreft, zou ik jullie van harte kunnen uitnodigen om de preek staande te beluisteren, want zitten is gewoon heel erg ongezond. Dat weten we inmiddels wel, want er is ook wel wat aandacht aan besteed. Even kijken, ik krijg hem niet verder, maar misschien kun jij gewoon de plaatjes door. Want zitten is het nieuwe roken, wordt wel gezegd, hè? Oké, ik krijg even een hulpje. Ah, hij moest groen. Alles werkt hier net even anders dan bij ons. Dit ding heb ik in de boer rechts zitten. Dus ik heb een neiging om dit ding ook bovenop mijn hoofd te zetten. Zitten is het nieuwe roken. De laatste twee jaar wordt daar enorm aandacht aan besteed. Dat hoe langer we zitten, hoe meer we zitten, hoe slechter dat voor ons lichaam is, voor onze bloedsomloop, voor ons hart, onze nieren, ons lichaam is gebaat bij bewegen en bij het gebruik van onze spieren. Dit is gewoon niet goed. Dus we moeten er vanaf van dat gezit. En het thema is dan ook dat we moeten opstaan. Nou is het in ons spraakgebruik eigenlijk ook wel zo dat als wij het over wat negatieve dingen hebben in ons leven, over moeilijke dingen, dat we steeds spreken van zitten. Hè? We zitten ergens mee, we zitten met iets in onze maag, we zitten in de puree, we zitten ergens aan vast of we zitten bij de pakken neer. Nou, ik ga veel meer voorbeelden bedenken. Maar het zegt wel een beetje iets wat we eigenlijk ook in ons spraakgebruik wel meenemen. En dan komen we natuurlijk, ach, dat is ook niet zo moeilijk, even een tekst waar we kunnen gebruiken om te laten zien van hoe God ons ook opwekt om op te staan en in beweging te komen. Sta op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Nou, en dat, zo komen we dan vaak uit ons bed en dan is de vraag van hoe staan we ervoor als we over deze dingen nadenken. Ik ga vanmorgen over Zacchaeus hebben. Dat bekende geschiedenis van Zacchaeus en dat is dan iets wat ik vanmorgen doe. Ik ga een hele hoop aannames doen. Misschien niet helemaal bijbels verantwoord, maar uit dat verhaal van Zacchaeus kunnen we gewoon een paar dingen ontlenen. Maar voor de rest kun je daar ook van alles bij voorstellen. En ik denk dan hoe op die bewuste dag dat in dat leven van Zacchaeus, dat volledig op zijn kop ging staan. Hoe hij dan zal zijn wakker geworden. En hoe hij heeft nagedacht van hoe kom ik daar op tijd om die Jezus te zien. Laten we dat eens gaan lezen. We vinden dat in Lucas 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. En er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig man binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Zover even. Vandaag gaat het over Zacchaeus, maar toen ik hiermee bezig was, dacht ik van, ik hoop en bid zo dat gewoon hier ook vanmorgen in deze zaal mensen zijn die zich op een of andere manier even met Zacchaeus kunnen identificeren. Ik geloof namelijk dat dat gewoon zo is en dat het verhaal ook in de Bijbel is opgetekend om ons met hem te vereenzelven op een bepaalde manier. Want Dit is dan toevallig Zacchaeus, maar het zou ook jouw naam kunnen zijn. Als Zacchaeus is geboren, dan is er iemand geweest, een vader, een moeder, die hem op handen heeft gedragen. Iemand is er geweest die kleine Zacchaeus in zijn handen had en die een naam voor hem heeft bedacht. Oh, wat een mooie naam. Zacchaeus, liefelijke, Zacchaeus, rechtvaardige, iemand heeft hem geknuffeld, heeft van hem gehouden. De vader die het kind nog eens aan moeder toonde en de moeder die het kind aan vader toonde, of misschien wel aan de broertjes of de zusjes die hij heeft gehad, Zacchaeus. Er is van hem gehouden. Van Zacchaeus lezen we een aantal dingen. We weten dat hij een tollenaar was. Dat hij een klein van gestalte was. Dat hij snel was om voor de mensen uit te rennen. En dat hij rijk was. En dat hij heel goed kon improviseren. Maar voor de rest is toch ook een beetje, zo zou het geweest kunnen zijn. Ooit gaf een vader hem die naam, liefelijke, reine, zo zou je het ook kunnen noemen. Een prachtige naam. Wat zou er mis zijn gegaan in het leven van Zacchaeus? De basis was goed, ongetwijfeld. Maar wat heeft er plaatsgevonden waardoor het leven van Zacchaeus in een spagaat terechtkwam? Geworteld, grootgebracht in de Joodse traditie. Bar mitzwa gedaan, waarschijnlijk. Op een gegeven moment is er een punt gekomen waarop hij koos voor een omstreden beroep. En hij werd uiteindelijk oppertollenaar, hoofdtollenaar. En de Romeinen noemden hem onze publicanus. En Zacchaeus was eigenlijk een soort leider geworden van de markt, zo zou je kunnen zeggen. Als daar in die tijd in Jericho goederen en graan naar binnen moest worden gebracht om verhandeld te worden, dan kwam je uiteindelijk bij Zacchaeus en al zijn knechten terecht. En Zacchaeus was de oppertollenaar, de opperpublicanus. Hij had het recht verworven om dat te mogen vermarkten. Zeg maar een soort, net als Arriva het recht heeft om gekocht heeft van het Rijk om winst te mogen maken door mensen in bussen te vervoeren. Ik noem maar even een voorbeeld. Zo had Zacchaeus het recht gekocht van de Romeinen om dat, die belasting die moest worden geheven van al die goederen, dat mocht hij regelen. En hij bepaalde uiteindelijk ook hoe het allemaal ging en daar roomde hij de winsten van af. En die prijzen die werden zo opgedreven dat de Joden zeg maar met hun handen in hun haar en knarsetandend moesten toezien dat ze eigenlijk veel te veel geld betaalden. En de woekerwinst ging naar de publicanus, naar Zacchaeus. Hoe had hij dat nou voor elkaar gekregen? Hoe is hij daar in die positie terechtgekomen? Heeft hij daarvoor gekozen? Ik denk het. Het was een aanlokkelijke baan. Maar door die keuze die hij maakte, plaatste hij zich buiten de Joodse samenleving. En met één been stond hij in de Romeinse cultuur, in de Romeinse hiërarchie. En met zijn andere been was hij tot aan zijn vezels toch nog wel weer die Jood die hij was. Eén been Jood, één been Romein. Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Misschien zit je hier vanmorgen ook. Misschien is dat geen enkele twijfel. Maar het kan best zijn dat je hier ook zit. En dat je mee bent gekomen met iemand hier naartoe. Je hebt een keuze gemaakt om te gaan staan vanmorgen. Misschien heb je nog even op de rand van je bed gezeten. Je twijfelt, zal ik wel, maar je bent toch gekomen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar hoor je bij? Hoeft niet altijd met keuzes van jezelf te maken hebben. Dat je soms twijfelt aan je identiteit. Kunnen ook omstandigheden in je leven zijn geweest die daarvoor hebben gezorgd. Dingen die je hebt meegemaakt. Dingen die je hebt gezien. Dingen die je hebt gevoeld en ervaren. Waardoor je onzeker bent. Wie mag ik zijn? Wie ben ik eigenlijk? Waar hoor ik bij? Oké. Zacchaeus had op die plek, als je daarover nadenkt, een leegte in zijn ziel. Een leegte in zijn hart. Een gat in zijn ziel, zou je kunnen zeggen. Ik neem aan dat hij een gebrek had aan fijne, eerlijke, open relaties. Nou, de aannames. Het tweede aspect, wat we niet hoeven aan te nemen, is dat kun je bijna zeker op je nagaan uit het Bijbelgedeelte, is dat Zacchaeus rijk was. Hij had, in materieel opzicht kwam hij niets, maar dan ook helemaal niks tekort. En daar had hij zelf voor gezorgd. Dat heb ik gedaan. Ik heb me de naad uit mijn broek gewerkt om het zover te krijgen. Ik heb ik weet niet wat gedaan om het voor elkaar te krijgen. En ik heb met mijn blote handen dat verdiend. Dat geld, die goede omstandigheden waar ik nu mee te maken heb. Nee, maar Zacchaeus kwam niks tekort. Waarmee zou hij zich hebben omringd? Wat zou hij hebben aangetrokken om dat gat in zijn ziel, om die leegte in zijn hart op te vullen? Waarmee heeft hij zich omringd om te compenseren wat hij van binnen tekort kwam? Waarmee compenseerde hij het gevoel, het diepe, schrijnende gevoel van afwijzing in zijn leven? Oh, hij had plenty mogelijkheden. Oh, helemaal geen probleem. Wat zal hij hebben gedaan? Zal hij naar de drank hebben gegrepen? Vluchtte hij het internet op? Had hij duizenden Facebook-vrienden? Ging hij helemaal op in de virtuele wereld van games? Had hij verborgen verslavingen? Passies die de bocht waren uitgeschoten? Dingen waarvan hij eerst dacht van ach, dat kan ik wel handelen. Die hem uiteindelijk in zijn greep kregen. Waar hij niet meer los van kon komen. En Zacchaeus was klein. Dat lezen we ook. Hij was ook nog eens een klein opdondertje. Altijd opzien tegen anderen. Er werd altijd op je neergekeken. Waar je ook was. En door die diepe minderwaardigheidsgevoelens is er iets in het leven van Zacchaeus gebeurd waarmee hij een panzer om zichzelf heeft ontwikkeld. Hij was hard geworden. Hij perste de mensen af. Hij ging ruw om met andermans gevoelens. Onverschillig. En trapte onbewust op harten. Muren om zijn hart. En Zacchaeus was zeer verongelijkt. Bitter. Teleurgesteld in mensen. En hij had nog eens een keer recht van spreken ook. Want er was hem veel onrecht aangedaan. Hoe zijn mede-Joden met hem omgingen. Hoe ze over hem spraken. Hoe ze spuwden op de grond als ze langskwamen. Hoe ze knarsetandend gewoon wel in zijn buurt moesten komen omdat ze met hem moesten handelen. Oh, hij voelde de afwijzing tot in het diepst van zijn wezen. En hij was er hard van geworden. En hij was in zijn teleurgesteld geraakt. Hij was omringd met mensen. Voortdurend. En hij was zo eenzaam. En dan komt Jezus. Heeft ervan gehoord. En er staat iets heel bijzonders. We lezen dat hij Jezus wilde zien om te weten wie hij was. En dat maakte iets in Zacchaeus los van dat hij zijn bed uitkwam en vroeg de straat op ging en een plekje in de boom zocht. Er was iets, hij wilde weten wie Jezus was. En misschien ben je hier vanmorgen ook meegekomen, omdat je eigenlijk wel wil weten wie die God nou is. Waar die mensen over zingen. Wie die Jezus eigenlijk is. Waar de mensen je voor uitnodigden. Om mee te komen. Wat is het? Wat hen zo aanraakt. Wat hen zo drijft. En Zacchaeus wilde het ook weten. En hij kwam in beweging. En dan staan de mensen die jou het uitzicht benemen. Dan wil je weten wie die God is. En dan staan er mensen eigenlijk in de weg. Wie staan jou in de weg? Wie stonden jou in de weg? Mensen die het altijd beter wisten? Als je dan wilde zien wie Jezus was, keek je dan altijd tegen ruggen van mensen die vroom deden en de kat in het donker knepen. Die in de naam van God de meest erge dingen deden, terwijl ze zeiden hoe het zou moeten. Zo teleurgesteld kun je zijn in mensen die jou in de weg staan. En die teleurstelling heb je geprojecteerd op God. Als mensen zo zijn, ja, als dat uw mensen zijn, het blijft jouw keus. Wil je de mensen de schuld blijven geven? Wil je in gelijk blijven hangen? Zacchaeus, die komt dus in actie. En we lezen dat hij uiteindelijk een keuze maakt om in de boom te gaan. Om te kunnen zien wie hij is. Ik heb dit plaatje even laten zien. En waarom laat ik juist dit plaatje? Er zijn honderden plaatjes van Zacchaeus op internet te vinden in de boom. Maar je ziet op dit beeld dat hij niet de enige is. Er zijn meer mensen daarachter die je ook in die grote bomen ziet zitten. Er zijn meer mensen op zoek naar wie Jezus werkelijk is. Zacchaeus wordt eruit gelicht. Jezus wandelt in een enorme menigte. Die hem allemaal willen zien. Die allemaal dat wonder willen meemaken wat hij waarschijnlijk, hopelijk. En dan loopt hij zo onder die boom door. En dan is daar dat moment dat Jezus omhoog kijkt. Dat moment dat waarvan Zacchaeus denkt van ik blijf anoniem op een afstand. Wil ik proberen te ontdekken wie Jezus is. En eigenlijk is het een mislukte optie. Lukt nooit. Als je vanuit de boom wil komen te weten wie Jezus werkelijk is, zul je hem nooit ontdekken. Zal die langs je heen lopen, zonder dat je ooit te weten bent gekomen wie hij werkelijk is. Dan komt dat moment dat Jezus omhoog kijkt. En ik denk dat vanmorgen dat moment gewoon ook hier is. Dat de ogen van Jezus opeens van ja, het kijken in het oneindige of het kijken naar de scharen opeens zich focussen op jou. Alleen op jou. Hart klopte van. Zijn hart ging tekeer. Al die mensen keken natuurlijk mee. Als Jezus zegt, Zacchaeus, vandaag kom ik in jouw huis. Waar zit jij? Wil jij weten wie jij is? Kom dan uit je stoel. Hij wil vandaag in je huis zijn. Hij wil vandaag in jouw kamer zijn. Waar al die compensatiespullen staan opgeslagen. In jouw privékamer, die niemand kent. Waar al die spullen liggen, zijn opgeslagen. Die je om je heen hebt gehaald. Om de lege plekken in je hart te vullen. Hij wil vandaag in de keuken van je leven zijn. Waar je je eigen plannetjes brouwden. Hij wil vandaag in de slaapkamer van je zijn. Waar je bevrediging zocht. Voor al je onvervulde verlangens. Op die meest intieme plek. Waar je bittere tranen huilde. Er werd gezegd dat hij bij een zondig man introk. En het was waar. Hij wilde daar zijn. Jezus wil intrekken bij zondige mensen. Bij mensen die hem toelaten op de gebieden die ik net beschreef. En de ogen van Jezus, hoewel hij alles van je weet, hoewel hij elke grond heeft, elke rechtvaardig oordeel aanwezig is om je af te wijzen, de ogen van Jezus zijn vol liefde. Maar ze zijn ook confronterend. Ze boren eigenlijk dwars door je heen. En ze ontleden je tot op het bot. Hij weet wie je bent. Hij weet wat je dacht. Hij weet alles van dat kleine geheime plekje wat niemand wist. En hij zegt, daar wil ik binnenkomen. Kom binnen, Heer. Verander mij. En hij vraagt je vanmorgen, mag ik meekijken in die kamer met die volgestouwde spullen? Mag ik meekijken in die keuken met die snode plannetjes? Mag ik in je leven meekijken in die slaapkamer? Mag ik meekijken op de harde schijf van je ziel? Op de browser van je zielenleven? Mag ik in de geschiedenis kijken van wat je hebt gezien? En van wat je hebt meegemaakt. O God, als u dat ziet. Als u dat ziet. Dan kan ik niet bestaan. Want er is zoveel wat ik nodig heb wat vergeven moet worden. En God zegt, hier ben ik. Ik kom om je te vergeven. Ik kom om je te herstellen. En dan staat er iets heel bijzonders. Een heel klein zinnetje, wat je misschien zo over het hoofd leest, staat, maar Zacchaeus was gaan staan. Wat betekent dat? Waarom staat dat daar zo? Het zegt iets over de houding van Zacchaeus vlak voor dat moment. Zal die op zijn knieën hebben gelegen? Toen hij ervoer dat Jezus in zijn huis wilde komen, in die kamer, in die keuken, in die bende van zijn leven. Maar Zacchaeus was gaan staan. En als Zacchaeus gaat staan, dan zegt hij, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, dan ga ik het viervoudig vergoeden. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. En dan zegt hij het tegen Zacchaeus, maar hij heeft het over, en hij is een zoon van Abraham. En als hij het tegen Zacchaeus zegt, heeft hij het meteen ook, dan spreekt hij tegen al die mensen die zeggen van, ah, wat doet Jezus hier? Dan zegt hij, en hij is een zoon van Abraham. Jezus geeft hem du moment zijn identiteit terug. Eigenlijk geeft Jezus hem zijn hele, zijn wezen en zijn persoonlijkheid. Hij herstelt hem in de pijn van de afwijzing. Tegenover al die mensen die met grote bogen om Zacchaeus waren heen gelopen. En die heel af en toe even bij hem moesten zijn om geld af te dragen, die dan weer op de grond spuwde. En Jezus zei, ook dit is een zoon van Abraham. Daarom is vanmorgen de oproep voor jou, als je hier zit. Zou je hem beter willen leren kennen? Niet op afstand, niet vanuit de veilige boom waar je nu nog in zit. Maar zou je hem willen kennen, zodat hij op die intieme plek van je leven, waar niemand meer thuis is dan jij, dat hij daar mag komen. Zullen we onze ogen sluiten? Sta op, word verlicht, want de heerlijkheid van God is over je gekomen. Heer, ik geloof dat het vanmorgen ook een boodschap is voor iemand in deze samenkomst. Ik geloof, Heer, dat hier één of meer mensen zijn die moeten erkennen dat ze hun huis zouden, als ze hun huis zouden openzetten en het licht komt binnenstromen, dat er plekken zijn waar je je voor schaamt. Dingen die, waarvan je weet, had ik niet moeten doen. Dingen waarvan je weet, had ik mijn leegtes niet mee moeten opvullen. Want ze vreten me van binnen op. Ik zit eraan vast. En vandaag zegt God, als je opstaat, zal ik je bevrijden. Als je blijft zitten, kom je er nooit van los. En zul je nooit worden wie je kan zijn in mij. Maar als je opstaat, zal ik je nieuwheid van leven geven. En je krijgt de geest van God die het mogelijk maakt om net als Zacchaeus te zeggen, ik ga mijn leven veranderen. Ik ga in plaats van ikke, ga ik geven. Ik ga goed maken wat ik heb verkeerd gedaan. Ik ga loslaten wat ik aan vastzit. Ik ga me bevrijden van dingen waarvan aan ik gebonden ben. Want ik kan het, omdat ik opnieuw of misschien voor het eerst hoor, jij bent mijn kind. Je bent gered. Vandaag is aan het huis van je hart redding geschonken. En je krijgt een nieuwe naam. Je bent van mij. Je bent van Christus. Je bent een christen. Wie wil dat zijn? Wie wil dat worden? En als je hier bent vanmorgen en je weet, ik moet gaan staan, nodig ik je uit om dat te doen vanmorgen. Het kan zijn dat dat opnieuw nodig is in je leven. Want voor je het weet zitten we vast. Het kan zijn dat het voor het eerst is. En als je dat doet, die keuze maak, ik nodig je uit. Ga staan voor het aangezicht van de Heer. En de vreugde en de kracht van de vernieuwing zal in je leven komen. Mag ik je uitnodigen? Iemand die ik zie dat die is gaan staan. Zijn er meer mensen die keuze willen maken? O God in de hemel, ik bid dat u vanmorgen de mensen die zijn gaan staan ook werkelijk vrij maakt. En ik spreek het over jullie levens uit. En de aanklacht die je aan kloeg, de aanklacht die je veroordeelde, de bittere smaak van weten dat je het anders wil doen. Heer, ik bid dat die mag worden vervangen, Heer, door de vreugde van het goede van u. Dat er vernieuwing in je leven is. En dat er een eind komt aan dat beperkte, dat ikgerichte, dat donkere in je leven. En dat je gaat opstaan in nieuwheid van leven. En dat vandaag een begin is. Vanuit een totaal nieuwe situatie. En ik bid, Heere, dat u deze keuze, die mensen hier nu in hun hart maakten, dat u die zult bevestigen door ze met vreugde in hun hart een nieuw leven in te laten wandelen. Heere, want na het zitten en na het staan komt het wandelen. Heere, en ik bid dat u dat prachtige begin gaat uitwerken. En dat het een krachtige getuigenis zal zijn. Hier zijn mensen die een nieuwe identiteit opnieuw of voor het eerst krijgen bevestigd. Dank u wel daarvoor. Hier is Jezus, de vernieuwer, de heelmaker, de vergever van zonden. En hij zegt, vandaag zijn je zonden vergeven. Ik dank u dat we zo samen straks aan het avondmaal mogen gaan. Omdat we weten dat we het allemaal nodig hebben. Dat we ons allemaal omringen met dingen in ons hart die niet goed zijn. Heer, dat we allemaal plannetjes smeden die niet van u zijn. Dat we allemaal dingen toelaten in ons denken, in ons voelen, in ons handelen. Heer, en u wilt vanmorgen dat we opnieuw komen om ons te reinigen. En te bevestigen te krijgen dat we kinderen van de Allerhoogste God zijn. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. We gaan zitten.
Krijn, dankjewel voor het woord dat je gebracht hebt. En we gaan nu over tot de viering van het avondmaal. En voor we dat avondmaal willen of gaan vieren, wil ik met u lezen hoe Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En dat wou ik doen uit Lucas 22, een paar hoofdstukken verder dan waar we vanmorgen over de preek over hebben gehoord. Lucas 22. En ik heb het niet op een sheet staan, maar misschien hebt u een Bijbel bij u of kunt u even meelezen. Lucas 22 vanaf vers 7. De dag van het ongedecemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht, maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het Pesachmaal. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot zover. Ik werd zelf, toen ik dit weer las, eigenlijk een beetje aangesproken door twee dingen die erin staan. Het eerste is dat Jezus zegt van hij wil dit Pesachmaal vieren voordat het zijn vervulling zal vinden. En ik dacht van ja, dat iets vindt zijn vervulling, een belofte wordt vervuld eigenlijk. Je kunt bij Pesachmaal, ik denk dat de Joden het veelal vierden als een terugblik naar de bevrijding die tot stand gebracht was vanuit Egypte. En toch, Jezus zegt hier dat Pesachmaal, dat was eigenlijk ook een belofte. Het zou vervuld worden. En die vervulling, die vindt plaats op het moment dat Jezus aan het kruis gaat. En op het moment dat Jezus zijn lichaam geeft, zijn bloed geeft voor ons. Het Pesachmaal wijst op een bevrijding die ooit geweest is, maar eigenlijk wijst het ook op een veel grotere bevrijding. De bevrijding waar Krijn ook over gesproken heeft. De bevrijding die er is door Jezus. In zijn bloed, in zijn lichaam. Het tweede wat mij opviel is dat Jezus zegt van: ik heb er sterk naar verlangd dit met u te vieren. Dit Pesachmaal met u te gebruiken. En ik denk dat Jezus zo vanmorgen er ook naar verlangt dat we zo met hem en met elkaar vanmorgen hier weer het avondmaal vieren. Het avondmaal waarin we erbij stilstaan dat Jezus zichzelf gaf op het kruis. Dat hij stierf voor onze zonden en dat wij daardoor gered zijn. Dat wij daardoor een nieuw leven hebben ontvangen. En dat gaan we met elkaar vieren. Ik heb een paar mensen gevraagd om mij ook te helpen bij het rondbrengen van brood en wijn. En zouden jullie naar voren willen komen? René en Annemarie en Stijn. Willen jullie... Nog even een huis... Ah, jongens, kom maar even iets hoger. Ja, kijk. Meestal stond daar dan een aparte tafel, maar het staat nu allemaal hier. Dus moet... Goed. We vieren vandaag met elkaar avondmaal. Ik wil nog even duidelijk zeggen dat wij hier gewend zijn dat gasten ook gewoon met ons het avondmaal vieren. Ieder die Jezus erkent als zijn Heer en zijn Redder, die nodigen we uit om met ons het avondmaal te vieren. Op de tafel ziet u ook twee soorten bekers. Die komen straks op die kleine tafels. De glimmende beker, zeg maar, daar zit druivensap in. En de andere is wijn. Druivensap voor wie geen wijn mag of wil drinken. Ja. Dat wil niet. Goed. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. René, wil jij een dankgebed uitspreken over het brood?
Ja, Vader, dank u wel dat u uw Zoon gestuurd hebt. Heer Jezus, we danken u dat u trouw bent geweest tot in de dood, zelfs de dood aan het kruis. Heer, uw lichaam verbroken voor ons. We danken u, Heer, dat we daar deel aan mogen hebben vanochtend. En mogen weten, Heer, dat u het voor ons gedaan hebt, dat u ernaar verlangd hebt. Dat u er verlangde, Heer, dat wij die redding zouden ontvangen in u. Dank u, Heer. Amen.
Het lichaam van Christus. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Ik wil ook bidden om een zegen over de beker. Vader in de hemel, dank u wel dat u zo Christus gegeven heeft. We danken u, Heer, voor deze beker. Deze beker waaruit we mogen drinken om te gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. We danken u, Heer, dat deze beker het teken is van het bloed waardoor wij vrijgekocht zijn, waardoor we vrij ook tot u mogen gaan. Heer, dank u wel voor dit teken dat u ons geeft. En we bidden u om uw zegen hierover, in Christus' naam. Amen. Dan mag u naar voren komen om van de wijn te nemen.
Laten we samen zingen Jezus hoop van de volken.
Zo komen we aan het eind van deze dienst. Ik wil de dienst afsluiten met een zegenbede. Daarna zingen we nog een lied, een echt glorielied, wat ik vind dat past ook na zo'n avondmaal, het lied Glorie aan God. Ik wil nog even zeggen dat na de dienst hier weer twee mensen achterblijven om met u te bidden, als u graag wilt bidden of als u over iets verder door wil praten. Dat zijn vandaag Truus, zag ik in het, en ik zag Ellen. Maar Frans staat al met zijn vinger omhoog. Blijkbaar wordt hij vervangen. Dus Truus en Frans blijven hier achter. Daar kunt u heen voor gebed. Dan wil ik graag de dienst afsluiten met een zegen. En wilt u daarbij zoveel mogelijk gaan staan. Vader in de hemel, we danken u zo voor dit samen zijn dat we van u mochten ontvangen. Dank u, Heer, voor alles wat u ons weer heeft gegeven. Dat we door het verhaal van Zacchaeus weer bepaald zijn, Heer, bij de verandering die u in ons kunt en wilt bewerken. Dank u, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat het uw verlangen is dat we allemaal zoals we hier zijn tot de bestemming komen waar u ons voor bedoeld heeft. Heer, dank u wel dat we mogen zien de verandering die in Zacchaeus mogelijk was. Dank u, Heer, dat die verandering ook in ons plaats kan vinden. Heer, dank u wel dat u ons ook brood en wijn gaf. Dat de tekenen zo van uw offer weer duidelijk gesproken hebben ook vanmorgen. Dank u, Heer, dat we zo helemaal weer opnieuw bepaald zijn bij alles wat u voor ons heeft gedaan in liefde. Dank u wel, Heer, dat u zo van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat we met de zekerheid dat u van ons houdt ook weer van hier mogen gaan. En dat we hier vandaan mogen gaan, Heer, met de zegen van u. En zo zegent de Heer u, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de volheid van zijn Heilige Geest zijn met u. Vandaag, de komende week en de komende tijd. Zo zegen ik u in Christus' naam. Amen. We zingen nog het lied Glorie aan God.
Van harte uitgenodigd om nog een kop koffie te komen drinken. En daarbij is de dienst afgesloten.